We speelden het afgelopen jaar altijd een spel. Dan speelden we dat ik de Babuji was. Dat we dan bijvoorbeeld opdrachten of spelletjes of iets stout deden. Voor rangen omhoog te gaan. En dat begint van leerling. Leerling 1, 2, 3. Naar baas 1, 2, 3, 4, 5. Naar co. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En iedereen probeert gewoon het hoogst te raken. Daarboven staat Babuji. En dat ben ik. Ik ben Babuji. In het begin was dat meer zo van, je hebt iets speciaals gedaan, dat is wel straf. En we komen bijvoorbeeld sla mijn beste vriend. Degene die hem het snelst geslagen zou hebben, zou dan iets omhoog krijgen. Maar ik heb ook één iets heel erg, maar daar praat ik liever niet over. Iemand zei, wat als ik nu dat doe? En ik was zo van, wow, als je dat doet, dan krijg je wel heel veel. Voor de grap dus. Ik ga niet zeggen, je moet dat niet doen. Als je dat doet, oké, maar dat is op je eigen risico en ik heb daar niets mee te maken. En die heeft dat echt gedaan. Dus die doet dat echt, dus ik moet hem die punten geven. Waardoor iedereen die niet meedeed dat spel, naar mij komt zo van, ja, waarom geef jij die punten? Dat is super erg dat hij dat doet. Maar ja, die heeft dat dan gedaan, wat een heel groot risico is. En als die dat dan doet en niets krijgt, is dat ook een beetje stom. Dus dat is wel zo'n beetje een dilemma. Sommige mensen zeiden, je had die punten niet moeten geven. Maar dan de juf is daartussen gekomen en ze zei dat het beter was om te stoppen met dat spel. Omdat iedereen stoute dingen deed. Door mij. Omdat vanaf dat er iemand die stoute deed en die werd gepakt, zou die gezegd hebben dat dat van mij moest. Dat is zo ver gegaan dat je dat woord niet meer mag uitspreken op onze school. Die avond dan zou ik in mijn bed liggen en dan denk je zo van, oh nee, dat is toch niet zo goed van mij. Ik voelde mij dan schuldig. Ja, dat geeft een gevoel zo van, kan ik nu niet teruggaan in de tijd, even? En gewoon ervoor zorgen dat dat niet is gebeurd.
Iedereen kent schuldgevoel. Een lastige taak uitstellen, toch die zak friet eten, snauwen tegen je kinderen, een telefoontje van een vriend wegdrukken, te weinig langsgaan bij je ouders. Ook ik ken dat gevoel. Toen mijn moeder na een ongeluk maanden in het ziekenhuis lag, ben ik tot mijn grote schaamte maar één keer op bezoeker geweest.
Schuld.
En ik ben niet alleen. Blijkbaar heeft ieder mens elke dag gemiddeld 2 uur last van een milde variant van schuldgevoel. Iedereen heeft wel eens met zijn geweten geworsteld. Het is dat pijnlijke gevoel wanneer je beseft dat je verkeerd gehandeld hebt. Maar er bestaat ook schuld die ondraaglijk is. Hoe is het als je schuld echt schade heeft berokkend bij een ander? Hoe leef je met dat onomkeerbare?
Voor mij is schuld een daad, iets dat je doet, wat je niet ongedaan kunt maken.
Dat je iets doet, dat je weet dat fout is, probeer het terug te herstellen naar hoe het was voorheen.
Mijn naam is Roos van Ees en dit is Mijn Schuld.
Dat is niet mijn schuld.
Een podcast van NRC en De Standaard.
Ik heb voor het eerst beseft dat ik andere mensen echt pijn kan doen toen ik mijn broertje bijna zijn oog heb uitgeklopt met een spade.
Samen met Wederik de Bakker sprak ik met mensen die ieder op hun eigen manier een fout hebben gemaakt.
Heeft er nu altijd een litteken van?
We belden ze op en gingen bij enkele van hen thuis langs. We vroegen ze hoe je verder leeft met gedane zaken.
Je had gewoon moeten rechtstaan. Een buiten wandelen en maken dat ik weg was. Maar helaas, dat was het niet.
We nodigden 3 experts uit om hun getuigenissen te beluisteren. Officier van justitie Disa Gironet.
Mag ik hier gaan zitten?
Psycholoog Frans Schalkwijk.
En wil je dat ik dat ook zo beantwoord?
En filosoof en theoloog Ger Groot.
Benieuwd wat vandaag zal brengen?
In iedere aflevering onderzoeken we samen met hen een aan schuld gerelateerd thema.
Zonde.
De zonde?
Ja, doen wat niet mag. Het woord zegt eigenlijk al genoeg. Het is zonde.
Wat drijft ons om grenzen of geboden te overschrijden?
Ik denk als je zondig bent, zeg maar, je in bepaalde situaties ook wel schuldig zou moeten kunnen voelen. Ja.
Uit welke verlangens kan schuld geboren worden?
Als je zonden hebt, dan heb je dingen gedaan die niet mogen. Ja, wie bepaalt wat niet mag?
Berouw komt na de zonde, zeggen we ook wel.
Als je zonde verricht, dan lijkt het net of je het nooit meer terug kan nemen.
Maar waar begint de schuld?
Mijn allereerste zonde, dat was jeugdcriminaliteit. Hè?
Ik krijg bij het woord zonde meteen katholieke associaties met biechten. En dan zou voor mij zonde zijn dat je regels uit de Bijbel niet naleeft. En dan is dat dus een zonde en dan ga je biechten en dan is dat allemaal weer goed. Of zo.
Eigenlijk zijn de meeste zonden die je terugvindt in de religie ook terug te vinden in de wetgeving, in het juridische systeem.
Aflevering 1, zonde.
Naam?
Saskia de Koster.
Leeftijd?
46.
Haarkleur?
Zwart haar.
Gewicht?
Ik weeg mij al 20 jaar niet meer.
Burgerlijke stand?
Alleenstaand.
Waar heeft jouw schuld betrekking op?
Maar de schuld is voor mij heel reëel in de zin van, kijk, ik zat in een monogame relatie waarin dat de setting was van gewoon, hè, we hebben een relatie van 10 jaar en er is nooit gezegd van we gaan opengooien of wat dan ook. En dat je dat eenzijdig gaat opzeggen. Dus dat je een parallel spoor trekt. En natuurlijk doe ik dat in mijn schrijven de hele tijd. Parallele werelden. Maar dit is wel gewoon iemand compleet blazeren uiteindelijk.
Saskia is schrijfster. Toen haar vriendin en zij probeerden om een kind te krijgen, begon ze een affaire die maandenlang bleef duren.
En ik vond dat van mezelf heel chockerend om vast te stellen van ik ben dus zo iemand die dat doet.
Tijdens haar affaire bevalt haar vriendin van hun zoontje.
Ik herinner me een groot feest. En we waren dus gewoon als vriendinnen op een feest. Met veel mensen die we allemaal kenden. En haar lief was er toen ook. Waar ik dan ook wel mee bevriend was. Dus dan weet je zo het hele web. En iedereen was heel uitgelaten, veel drank. Midden in de zomer, echt zo'n een soort... Ja, Berlijnse sfeer. En dan ze gewoon die dingen van kom, we gaan naar de toiletten. En zo typisch, ja, een vrouwentoilet, daar kan je goed afspreken. Maar dan ging zij met haar vriend naar een hotel en dat vond ik dan natuurlijk helemaal niet grappig. Allee, zo typisch drama en passie en zo het hele plaatje. Zo die broeierigheid, de ellende, want ik kon dan ook geen oog dicht doen. En elkaar zitten teksten en weten dat dit absoluut niet kan. En zo dat. Ik denk dat in het begin dat je het eigenlijk allemaal wel echt al weet. Het zat allemaal op elkaar gepropt in die ene avond.
Waarom pleeg je overspel? Omdat je denkt van thuis niet genoeg te krijgen. En dan gaat het die affectie en die genegenheid op een ander zoeken. Dus je bent al bewust bezig van, je moet die affectie en genegenheid zoeken bij iemand anders waar ik het wel van ga krijgen.
Je hebt tegen iemand gezegd van, ik ben trouw aan jou. Als je dus vreemd gaat, dan ben je niet meer trouw aan die persoon, maar dan ben je ook niet trouw aan jezelf.
Ik denk dat als je vreemd gaat, dan voel je tegelijkertijd de spanning, de opwinding en het nieuwe. En aan de andere kant voel je verlies en schaamte wil ik niet zeggen, maar je liegt wel.
Als je je vriendin bedriegt, dat is hetzelfde als je mes in iemand zijn hart zou steken, want je hebt die zwaar gekwetst.
In mijn ogen is vreemd gaan ook mijn goede vriend bevriend zijn en dan achter de rug over hem praten. Dat is voor mij ook vreemd gaan.
Ik denk dat wij als mensen overspel heel vaak als een zonde zien, omdat we zelf zo heel graag superbelangrijk voor die ander willen zijn. Ik ben de belangrijkste voor jou.
En dat je in een dronken bui of bij volle verstand met iemand anders naar bed betekent dus dat je niet van mij kunt houden.
Maar echt een vreemdgaan, dat gebeurt nog niet op de basisschool.
Alle liedjes gaan over Jolene, Jolene, please don't take my man. En dat gaat altijd over de bedrogenen en de bedriegers. Maar wie ben ik dan? Je wordt een beetje the other woman, die dan vies wordt bekeken, terwijl mijn hart is ook wel gebroken, hè. Dat is ook niet echt mijn schuld.
Maar ik kwam er eigenlijk achter omdat ik mijn e-mail open had staan. Hoe schuldig moet je je daar dan over voelen?
Ik heb een open relatie waarin we wel regels hebben afgesproken. Toch heb ik dan eigenlijk bedrogen op een manier. Toch voel ik mij daar zo schuldig voor over, maar dan gebeurde dat opnieuw.
Overspellen zonder betitelen, dat is naïef. Jacques Brel, Chanson de Vieux Amant, gaat erover dat als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt, heb je allemaal een aantal zondes begaan. Overspel is daar hoogstwaarschijnlijk één van.
Schrijven is ook een vorm van bedrog, hè? Dan in woorden, maar het bedriegen echt in een affaire en ervoor zorgen dat dat een kleine cocon is die ergens verborgen is, ja, dat is zeker aantrekkelijk. De spanning zat voor mij vooral in het... Ja, natuurlijk ook in... Hè, het, voor een groot deel ook in het verbodene. Wel. Dus zou je kunnen zeggen, in die zin is monogamie... Vraag het bijna om hè, de transgressie of om het overschrijden ervan. Dat defineert het natuurlijk. Maar ja, gewoon iets doen wat eigenlijk niet mag. En wat, waar je toch mee wegkomt. Dat is spannend. Geil.
Je zou kunnen zeggen dat de eerste lijst van zonden, of beter gezegd van geboden, die zonden opleveren wanneer ze niet worden nageleefd, die vind je in de eerste boeken van de Bijbel.
Filosoof en theoloog Ger Groot.
Gij zult niet begeren uws naast een vrouw, staat al in de 10 geboden. En dat is in ieder geval ook in de christelijke traditie uiteraard altijd zo gebleven.
Ger luistert samen met de andere experts naar Saskia's verhaal.
Je kunt het overspel vaak alleen maar plegen als je dat weten van die grensoverschrijding parkeert.
Psycholoog Frans Schalkwijk.
Dus dat je het als ware echt niet beleeft en je laat leiden door de roes van het nieuwe.
Ook aan tafel, officier van justitie Disa Gironet.
Je zou het zo kunnen zien dat de misdrijven die nu in het wetboek van strafrecht staan, dat zij de codificatie zijn van de zonde zoals die in de Bijbel staan. We worden niet meer veroordeeld aan de hand van de 10 geboden, maar we worden veroordeeld aan de hand van het wetboek van strafrecht. En veel van de misdrijven die daarin staan hebben een link met die oorspronkelijke zondes. Dus je pakt elkaar spullen niet af, je slaat elkaar niet, je maakt elkaar niet dood. En nu staat overspel niet meer in het wetboek van strafrecht, maar in Nederland was dat zo tot 1971. En in België was dat zo tot 1987.
De allereerste keer moet ik echt voor mijn geheugen graven. Ik weet wel dat ik dat de eerste keer niet zo cruciaal is. Lijkt, ja, dat is even gebeurd. Dat is ook niet zo dramatisch. En dat kan je snel vergeten. Ik geloof dat wij allebei in een jury zaten. Dus het was zoiets professioneels. Waarbij je dan zo tussen de lijnen door dat die spanning zich begint op te bouwen. En dan blijf je wat langer hangen. En zo gaat het professionele dan over in het heel private. Maar je hebt dan wel die dekmantel hè, van, ah ja, maar dat was voor mijn werk. En dan ja, de knoei is afgesproken. En wist ik wel van, ja, nu kan ik mezelf ook niet meer wijsmaken dat er niks is. Ook omdat de anderen dan ook terug wou afspreken en dan raak je echt in dat kluwe verwikkeld. De derde keer dan wist ik, dit is ook wel echt iets. En ik kan dat niet zomaar niet meer doen, maar ook niet gewoon zomaar vertellen van, ja, dat was ook even een slippertje of zo. Maar als je dan zelf voelt van, ah, het wordt echt een affaire, dan zit daar ook een spanning op. Hè? Omdat je weet, van, zit iedereen ons nu te begluren? Valt het op? We gaan ons nog meer moeten verstoppen? Of zo het typische van, we gaan langs twee andere wegen naar buiten of zo. En dan ontmoeten we elkaar elders. Dat werd altijd sterker. Eerst is het bijna het gevoel van ik ben een soort avonturier terwijl het bezig is. Eerder dat dan iemand die ongelooflijk de zaken kan en moet managen. Dat is ook enorm vermoeiend eigenlijk, uitputtend. De hele tijd op die verschillende sporen zitten. Ja, ik denk door het liegen en door dat te doen, knaagt dat wel aan je zelfbeeld, hè? Of ga je inderdaad toch iets van slecht geweten mee meedragen? Ja, ga je zelf kleiner worden en word je bijna de leugen zelf?
De leugen heeft natuurlijk een hele slechte reputatie. Zowel maatschappelijk als ook in de geschiedenis van het denken. Er kleeft iets achterbaks aan. Er kleeft ook iets aan van de loser die de werkelijkheid niet aan kan. Daartegenover staat de oprechtheid die juist hemelhoog geprezen wordt. Ik zou eerder toch een beetje een lans willen breken voor de leugen. Om te beginnen omdat we die voortdurend ook dagelijks plegen. God, wat zie je er leuk uit. Dat is misschien niet altijd gemeend en dat is misschien niet altijd een feit. Maar als je het niet zegt, dan heb je wel een probleem. De samenleving veronderstelt in zekere zin ook de leugen, of in ieder geval een zekere rem op de totale oprechtheid.
Door haar onregelmatige werktijden kon Saskia haar werk als excuus gebruiken om haar overspel te verbergen. Als schrijfster werkte ze wel vaker met mensen samen. En viel het niet op als ze veel afspraken had.
Ik kwam dan thuis en daar zit iets heel onwezenlijks in, hè? Omdat je moet altijd een scenario klaar hebben. Dus het was niet zo het filmische van ik doe al mijn kleren uit en er is lippenstift op een blouse of zo. Dat zeker niet. Nee, want een affaire dat loopt ook door in tekstberichtjes en zo. En dat was ook een grote bron van stress, omdat ik toen ook nog niet door had dat je die notifications kan uitzetten. Dus als er dan berichtjes binnenkwamen, was ik ook altijd bloednerveus. Ja, de focus van als je aan het liegen bent, is natuurlijk van kom ik hiermee weg? En je gaat dat ook altijd verfijnen, hè? Of je, als je het een beetje goed doet, dan heb je gewoon allemaal scenario's in je hoofd. En die, als je ermee wegkomt, een soort van tijdelijke opluchting. Maar het feit dat ik daar dan mee wegkwam, dat is heel smerig, maar dat geeft ook een soort gevoel van macht. Dat je denkt van, oh, ik kan dit. Ik heb het allemaal nog onder controle. Dus zie je wel, eigenlijk is er helemaal niks aan de hand, want ik kan dat hier gewoon stopzetten als ik wil. Maar ik ga het nog even niet doen.
De oude Freud zei het al, dat het liegen zo belangrijk is voor de ontwikkeling naar autonomie, omdat je dan een wereld hebt los van je ouders.
Psycholoog Frans Schalkwijk.
Kleine kinderen die denken altijd dat ouders alles van hen weten, alsof ze hun gedachten kunnen lezen. En het is heerlijk om op een gegeven moment te weten, ik kan liegen in de zin van, ik kan iets denken zonder dat die ander doorheeft dat het niet waar is. Want als je dat kan, dan kan je ook dingen gaan fantaseren en dingen denken zonder dat je ouders het weten. En dat is natuurlijk de vraag als we het hebben over overspel, hè? Waar zit de grens tussen fantaseren en doen? Want de gedachten zijn vrij, is het oude Duitse volksliedje. Aan je gedachten kan je niet schuldig zijn. En soms lossen mensen dat op door de realiteit te loochenen en even in twee werelden te leven. En als je een creatief beroep hebt, zoals Saskia, dan is het natuurlijk heerlijk om in die fantasiewereld te kunnen leven.
Ik denk dat ik er erg genoeg ook wel ergens talent voor heb. In die zin, ik kan heel goed dingen verbergen, verhalen, verzinnen, smoezen. En langs een kant geeft dat natuurlijk ook een bepaalde, laten we zeggen, dat is iets dat heeft met machtswellust ook te maken. Hè? Een overwinning, dat je dat kan en dat daar dat avontuur en die kick zit daar wel in. Tegelijkertijd voel je wel dat er iets niet klopt, maar die schuld bij mij was die er nog niet echt terwijl die affaire bezig was. Het was ook gewoon iets wat je voor je uitduwt, zolang het avontuur er echt is. Zolang het onuitgesproken bleef, kon ik dan rechtvaardigen en voelde ik ook geen schuld. Dacht ik van, ik heb er ergens recht op. Mijn partner is heel erg gefocust op zwangerschap en heel veel moeilijkheden daarbij, een medische kant. Ik kon daar eigenlijk niet meer in volgen. Dus dacht ik van, dit is mijn klein geheim tuintje waar ik... dat ik eigenlijk verdien bijna. Ik denk, de meesten hebben toch dat dubbele van, het is iets pervers, het is een overtreding van een bepaalde wet. En daar zit ook het genot in, dat je dat doet. Dus dat klinkt ook een extreem fout. Maar ik denk dat er een cruciaal verschil is tussen een affaire en een relatie in die zin. En dat zit echt in die transgressie. In het feit dat je erin slaagt om op onmogelijke uren met onmogelijke smoezen op verschrikkelijke plaatsen af te spreken. En dat het nog geloofd wordt ook in de buitenwereld. En bij mij zat het heel erg in, zolang ik het voor mezelf houd en dat niet deel met anderen, behalve dus met de affaire, bestaat het eigenlijk ook niet. En dat kan je heel lang volhouden. Dat is iets heel spannend, maar zodanig spannend dat ik daar, ja, op den duur kreeg ik daar, had ik het gevoel dat, dat er zo'n elektriciteitsdraad door mij heen zat, die voortdurend onder stroom stond.
Zolang niemand van de affaire wist, kon Saskia doen alsof het niet bestond. Tot er een moment kwam dat een vriendin haar confronteert.
Ik was op een groot queer festival, feest, waar ik veel vrienden kende. En er was zo'n soort kermis met allerlei speeltjes. En ook veel volk samen. En iedereen begint dan een beetje te drinken. En één vriendin zag mij met mijn affaire dus. Niet dat wij iets deden, want we waren heel braaf in het publiek. En die nam mij mee naar de wc's en zei heel streng van, zeg, wat ben je eigenlijk aan het doen? Ik geloof dat ik iets zei in de trant van, ja, ik weet het, maar dat is niks. Totaal minimaliseren aan doen, alsof het toch niet bestaat of niet echt is. En we wisten alle twee wel waar het over ging, maar zij is echt de enige die mij ooit zoiets gezegd heeft. Zo van, hallo. Zij voelde of merkte dat er iets gaande was en zij confronteerde mij. En toen was wel even een wake-up call van, wat ben ik inderdaad aan het doen? En weer verder gaan. In de hoop dat niemand daar nog over gaat beginnen, want dan zit je weer met die confrontatie met jezelf. Eigenlijk, tijdens zo'n affaire, of dat is toch mijn ervaring, probeerde ik er eigenlijk alles aan te doen om die schijn op te houden. Ja, wat dat ik heel veel merkte, is dat ik dan veel minder sociaal werd. Dat je dus echt een eilandje bouwt met twee en afspreekt op plekken waar je denkt, hier gaan we wel niemand kennen. Of daar... het is veel handiger om dan... in Berlijn van alles uit te steken, dan in je eigen stad of zo. Maakt er ook voor dat je eigenlijk zelf niemand meer vertrouwt, hè? En zolang het niet uitgesproken is en zolang ik tegen niemand van mijn vrienden zei van, hey, ik ben hier met een affaire bezig, was het geen deel van de werkelijkheid. Dat is zoiets iets typisch, hè? Pas met de woorden komt voor mij de werkelijkheid echt. Met de taal. Ik weet dat er één heel goede vriendin van mij, dat ik die wel ook in een lastig parket heb gevraagd, bijvoorbeeld. Dat we waren samen op een feestje, het was al heel laat. We waren samen met haar auto en ik wou daarna eigenlijk nog naar mijn affaire gaan. Dan heeft zij mij daar dus wel helemaal naartoe gebracht. En ja, dat was voor haar ook vervelend gewoon, omdat ik wist van... zij was ook bevriend met mijn lief en zo. Dus achteraf gezien, dan heeft ze daar nooit iets van gezegd. Maar dan denk ik van, eigenlijk is het gewoon niet oké. Mensen daarin te sleuren.
Als je zondigt, dan doe je eigenlijk iets wat niet mag. Als je op dieet bent, dan zondig je als je een taartje eet of als je chocola eet. En ik denk dat de aantrekkingskracht hem zit in het feit dat iets verboden is. Iets doen wat niet mag is spannend. ook wel rare dingen uitgehaald. In die zin van dingen die mensen niet echt van je verwachten op het moment dat het eigenlijk niet kan. Maar dat maakt het juist wel weer leuk. Dus ja, het is een soort spanningsveld, denk ik, wat je altijd zal hebben, denk met zonde.
Je buik die samen krimpt, zeg maar, je hartslag gaat omhoog, je bent toch je handjes gaan wat meer zweten. Dat gevoel van zenuwen, adrenaline gaat een beetje omhoog komen. Dus dat is wel vaak wat er gebeurt als je iets gaat doen wat niet mag.
Fuck you, zeg ik tegen iedereen. Ik kan soms wel eens goed voelen. Gewoon keihard voor jezelf kiezen. Meestal zijn die zonden ook wel iets spannend ofzo. Dus ik snap dat echt super hard. Iets geniepig, iets spannend, iets wat niet mag. Uitdagend om eens te proberen.
Kennelijk zit er iets in onze aard, en niet bij iedereen overigens, maar wel bij veel mensen, om dan toch die grens op te zoeken of om te testen of het echt zo is.
Een jaar of 2 geleden intussen ben ik verliefd geworden op een man die al in een relatie zat. Dat was echt een heel heftige periode, omdat ik eigenlijk nog nooit iets heb gevoeld dat zo'n onweerstaanbare verlangen in zich droeg. Maar het schuldgevoel ten opzichte van zijn partner, zijn vriendin, was bijna even groot eigenlijk. En dat heeft echt heel erg aan mij gevreten. Het was heel verdrietig gewoon, omdat ik echt niet die persoon wou zijn. Maar ja, dat wel was.
Ik kan me voorstellen dat overspel vanuit passie, dat je dan een zonde begaat, maar dat je het ook niet tegen kan houden. En dat je het of verzwijgt of op een gegeven moment gaat opbiechten. Om daar van die last af te zijn.
Ik heb tijdens die periode enorm slecht geslapen. Ik voel dat nu nog precies. Omdat het echt... Het is een rusteloosheid die alle kanten op gaat. Dus, waar ook iets heel opwindends aan zat. Maar ook iets enorm vies. Of... In de zin van, ik verwijder mezelf echt wel van iemand waar ik veel van houd. Want het was geen affaire zo van, ik wil hier weg uit die relatie, dus ik begin alvast aan iets anders en dan zit ik weer goed. Voor mij was het echt gewoon een ontsnappen aan wat er allemaal in de realiteit aan het gebeuren was eigenlijk, waar ik niet echt mee om kon gaan. En ja, ik wou eigenlijk ook, en dit kan heel stom klinken, maar ik wou eigenlijk ook mijn liefde daarvoor behoeden voor wat dat ik aan het verprutsen was. Omdat ik wist, ja, als zij dat te weten komt, dat is natuurlijk verschrikkelijk en dat mag absoluut niet gebeuren. Omdat je zo in een soort fuik zit, hè. Die affaire is bezig, ja, wat kan ik doen? Dat beëindigen, maar dan gaat dat toch uitkomen en dan is dat dus redelijk verpletterend. Dus eigenlijk kan ik er beter mee doorgaan en zorgen dat ze het niet weet. Op den duur zit je ook zo vast. En omdat ik heel erg dodelijk vermoeid en verward en kwaad was. Helemaal in overdrijf. Dus echt ook lichamelijk helemaal. Ik werd zo voortdurend wakker en alert en... Ik kon ook niet meer goed eten en alles was zo totaal stress eigenlijk. Een en al stress. Een soort van koortsachtige toestand. En dan heb je de keuze van... Wil ik daar toch iets aan veranderen? Ik heb al zoveel ondergrondse gangen gegraven dat alles nu helemaal in duigen kan vallen als ik er verder blijf graven.
Als je overspel pleegt, dan moet je ergens ook weten wat je doet. Dat kan niet anders.
Psycholoog Frans Schalkwijk.
Die elektrische draad in je lijf. En dan wat je dus doet is een mechanisme, dat noem je splitsing. Dus je leeft in twee werelden tijdelijk. Er zijn ook mensen die zeggen wat niet weet, wat niet deert. Dat is wel waar in zekere zin, maar dan reken je buiten het geweten. Want als het goed is, gaat het er bij het geweten om wat je zelf vindt van wat je doet. Het grappige is ook dat je soms dan bijvoorbeeld je overspel opbiecht, juist om straf te krijgen van je partner. Dus de tegenhanger van wat niet weet, wat niet deert, is dat zolang die ander het niet weet, krijg je ook geen straf. Dus je hebt ook mensen die soms 10 jaar na dato het alsnog willen opbiechten, zodat ze toch nog straf krijgen en denken, oké, dan ben ik van mijn schuldgevoel af. Dat is wat je noemt het knagende geweten. Dat ergens in je weet je, het deugt niet. Maar als ik het zou vertellen, dan schaadt het de relatie zo. Dat kan ik beter niet doen. Maar dan moet ik dus leven met dat ik lieg. En dat ik een geheim heb. Sommige mensen plegen geen overspel, omdat ze niet met een geheim kunnen leven. En weten, dat wil ik niet. Dus die zouden het misschien wel willen, maar die zullen het echt niet doen. Omdat ze weten, ik kan dat niet.
Na een werkreis in Berlijn keerde Saskia terug naar huis.
Dan pik ik gewoon de draad van mijn leven terug op.
Maar het gewicht van het overspel woog toch te zwaar. En ze besloot het op te biechten.
Het gaat me gewoon niet meer lukken om dat verborgen te houden. Ik was eerst even alleen thuis en ik zette mijn spullen neer. Ik ging douchen en onder de douche was er echt zo'n heel helder inzicht van oké, dit is een bepalend moment. Dat ik mezelf aankeek en zei van nu moet je dat doen. Er is gewoon geen andere weg. Jezelf moet inpraten, zoals weet ik veel boxers in een film voor een match of zo. Ik weet dat dit verschrikkelijk gaat zijn, maar ik ga het vertellen. Omdat dat de enige manier was, dacht ik. Dit ben ik nu ook aan mezelf verschuldigd. Anders ben ik echt idioot. En ik was zo zenuwachtig dat ik dat er eigenlijk amper uitkreeg. Ik wist van, kijk, oké, ga zitten en ik moet iets vertellen. Toen mijn liever eigenlijk achterkwam dat er veel mensen toch wel op de hoogte waren van die affaire of daar eigenlijk niks van durfde zeggen, vond ze dat super akelig en had ze het gevoel dat ze eigenlijk in een soort namaakwereld geleefd had. Dat mensen daar blijkbaar dan toch ook meer van wisten dan dat ik eigenlijk ook zelf door had. Hè? Want je kan dat zelf niet goed inschatten. Ik heb nooit gevraagd aan mensen van, hey, weet je dat ik een affaire heb? Toen had ze daar ook heel veel nachtmerries over. Van dat ze echt het gevoel had dat ze helemaal haar connectie met de wereld kwijt was en dat die draden doorgeknipt waren. Dus dat ze zomaar ergens zweefde door het heelal. Zo'n beetje Interstellar, die film, geweest dat ik daar eindeloos verloren was. En dat vond ik heel chockerend. Dat ik dat aangericht had. Bij de belangrijkste persoon in mijn leven eigenlijk.
In het Nederlands burgerlijk wetboek, dus niet het wetboek van strafrecht, daar staat dat echtgenoten zijn elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd.
Officier van justitie, Disa Gironet.
Het definieert niet wat getrouwheid is, maar het staat dus in de wet, dus dat als je getrouwd bent met elkaar, dat je getrouwheid verschuldigd bent. En dat is boeiend, omdat het dus inderdaad dat woord schuld zit erin. Getrouwheid staat erin, maar wordt niet gezegd precies wat dat is. En het is dus iets wat heel erg bij het huwelijk hoort, maar dus ook geprojecteerd wordt op eigenlijk alle romantische relaties. Iets waar we juist, ik denk ook op een minder institutionele manier dan 50 jaar geleden of langer, maar op een emotionele manier nog hysterischer aan vastklampen op een bepaalde manier. Zoals hoe panisch en hoe angstig we zijn rondom dat idee van trouwheid en vreemdgaan. Dus dat die verplichting die in de wet staat voor getrouwde mensen, dat dan ook doorcijpelt in alle andere relaties.
Ik denk wel dat er mogelijkheden waren die ik zelf weggeduwd heb. Omdat ik zo in shock was van waar ik zelf mee bezig was, of dat ik het niet eens... Ja, ik durfde die mogelijkheid ook niet overwegen. En nu denk ik van, dat is wel heel radicaal. Achteraf bekeken is dat heel raar, maar ik dacht van, nee, kom aan, dit is niet zomaar op te lossen. Of ook omdat ik wel verliefd was en dacht van, wat moet ik daar nu mee doen? Dus ik was niet te houden, dat was zoiets ontembaars. En dat is ook wat er vroeger heel vaak gebeurde, hè, bij mannen. Die dan zo, ja, wat is het? Een ladiesman en die kan... ja, die is gewoon zo. Dus aan de lopende band bedriegen, maar oh, thuis is er wel de moeder en die is heilig. Ja, dat is toch allemaal te makkelijk. Bij mij blijft er zoiets als een soort van gemis. En ik kan daarmee omgaan. En ik kan mild zijn ten opzichte van mezelf en alle dingen die je moet doen. Maar daar blijft een gemis. En dat is uiteindelijk de straf. Dat schuldgevoel, het is wat je terugbetaalt. En dan blijft er een soort afhankelijkheid en verbondenheid. Want ik voelde mij waanzinnig schuldig ten opzichte van mijn ex-partner. En dat staat heel veel in de weg. Want daardoor kan je ook gewoon niet verder gaan. En wist ik eigenlijk ook al heel snel van die affaire die dan een relatie ging worden, dat gaat gewoon niet lukken. Want ik ben helemaal nog verbonden. Ik sta nog in schuld bij mijn ex. Dus dit kan niet. Ik zit nog ergens anders schulden in te lossen.
Berouw.
Thuis, spijt.
Berouw en spijt, is dat hetzelfde?
Dat is meer dan spijt hebben. Berouw is spijt voelen, gecombineerd met de acceptatie dat je daar niks meer aan kunt veranderen.
Berouw is volgens mij oprecht spijt hebben van hetgeen je hebt gedaan.
Ik vind dat je ook berouw kan hebben van iets wat je geen schuld in draagt. Maar dat is natuurlijk super katholiek, dat je moet spijt hebben om naar de hemel te mogen.
Voor mij berouw hoort bij het deel van acceptatie. En ik denk dat als je accepteert wat er gebeurd is, dat je daar de goede dingen uit kunt halen en verder kunt.
Spijt is wat de kat scheidt.
Je kan zeggen, ja, het heeft geen zin om spijt te hebben, want dan je kan wat er gebeurd is niet ongedaan maken. Maar ik sta er altijd van te kijken. Als mensen zeggen, oh, ik zou alles hetzelfde doen in mijn leven, ik heb van niks spijt, ik kan dat eigenlijk amper geloven. Ik vind net, of dat is misschien ook net wat ik doe in schrijven, nee, je zoekt toch ook de alternatieve paden, de andere wegen. Ik zou niet mijn leven helemaal nog eens opnieuw doen. Ah nee, ik wil net andere ontdekkingen doen en andere zaken. Maar ik kan wel zeggen, ik heb, ik heb daar de foute afslag genomen, zoiets. In alle eerlijkheid en zonder bitterheid of zelfbeklaag. Maar ik heb daar wel echt iets fout gedaan, dus ik heb daar in die zin spijt van. Ja, dat je zegt van, ik had een beter pad kunnen kiezen.
Ik zou een groot verschil willen maken tussen berouw en spijt en schuld. Spijt gaat vaak meer over de consequenties van wat je hebt gedaan. Dus je hebt spijt dat je iets hebt gedaan vanwege de consequenties. Ik heb spijt van mijn overspel, want nu heb ik ruzie in de tent. En schuld en berouw gaat meer over, ik ben iemand die dit blijkbaar kan doen. Die dit heeft gedaan. Aan spijt hebben we niks. Spijt is wat de kat scheidt. Ja, dat is maar stront, daar heb je verder niks aan. We hebben wat aan schuld.
Toen ik mijn affaire heb opgebiecht en zo, dacht ik van, ik ben de enige op deze planeet. En dan wordt dat toch veel bespreekbaarder, of merk ik dat er veel mensen daar ook met mij over begonnen te praten. Van, ik heb gewoon wel echt iets fundamenteel verkeerd gedaan tegenover iemand die ik doodgraag zie. En dat is een fout. Dus daar ben ik wel een dader. En ik heb het wel voor mezelf losgepeld van die hele maatschappelijke schuld. Of wel in het begin, toen ik daarmee rondliep en met dat geweldig schuldgevoel, moest ik vaak denken aan The Scarlet Letter van Nathaniel Hawthorne. Ja, dat is een boek van, ik denk, 1850 of zo ongeveer. Over overspel.
I charge thee, speak out the name of your fellow sinner.
The Scarlet Letter is de letter A die een vrouw de hele tijd moest dragen, zichtbaar, zodat iedereen kon zien dat zij overspel gepleegd had. En je draagt die letter ook wel mee, hoor. Als de bom gebarsten was of toen iedereen wist van, wow, die heeft een affaire gehad en zo, dan is dat echt het gevoel van, ik loop hier met die letter rond. iedereen ziet dat, iedereen beoordeelt me daarop. Dat zat ook in mezelf. Hè. Ik kon dat zien aan de manier waarop dat iemand mij, weet ik veel, koffie gaf in het café of zo. Van ja, oh, ik ben helemaal afgeschreven. En voor een deel ook, dat, is, hè, dat kan perfect in mijn hoofd gezeten hebben, maar ook wel vrienden of mensen die zichzelf dan opeens gedwongen gaan voelen om toch een positie te kiezen of een oordeel uit te spreken. Dat heeft mij ergens wel verbaasd. De guilty bystanders. Ik verwachtte mij al heel veel oordelen en die zullen er zeker ook geweest zijn. Maar wat ik vooral gemerkt heb, is toch een soort van bijna geheim genootschap van overspelers, vreemdgangers, die dan mij ook daarover kwamen vertellen en zo. Als ik het naga, denk ik, zou ik mezelf heel graag zien als een super trouw en monogaam wezen. Maar eigenlijk zit er ook wel zo'n kantje in mij dat toch dingen gaat opzoeken en gaat testen of uitproberen. Dus zo verbaasd ben ik achteraf gezien toch niet. Wat ik wel weet, is dat het niet zo is van je hebt slechte mensen en die gaan zondigen en goede mensen en die zijn sterk genoeg om niet te zondigen. Er gaat ook altijd een toch bepaalde aantrekkingskracht uit van hetgeen wat dan ja, grensoverschrijdend is of waar je in fout gaat. Omdat uiteindelijk zijn we allemaal op zoek naar genot, hè, en ook de kortste weg er naartoe. En die is dan vaak destructief, denk ik. Omdat dat dan echt gaat voor ik kies voor mezelf het genot. Maar als je in een relatie met anderen zit, ja, ga je daar compromissen moeten sluiten, andere wegen moeten zoeken, sommige dingen niet doen. En als je dat weigert, dan is de zonde daar.
Dit was Mijn Schuld. Een podcastreeks van NRC en De Standaard, die ik, Roos van Ees, maakte samen met Wederik de Bakker. In de volgende aflevering onderzoeken we straf. Moet je altijd boeten voor schuld?
Ik heb hem lichamelijk misschien niet vermoord, maar ik heb hem wel psychisch kapot gemaakt. Hij zit nu voor de rest van zijn dagen in een rolstoel. Hè. Wat voor straf kun je daarvoor geven? Voor zoiets kun je nooit niet hard genoeg straffen.
De volgende aflevering van Mijn Schuld is nog hier te luisteren. Vanaf aflevering 3 is de serie alleen nog te vinden in de apps van NRC Audio en DS Podcast. Je hebt daarvoor geen abonnement nodig en het is gratis. Dus download snel de app. De afleveringen staan ook op nrc.nl en standaard.be. Eindredactie was in handen van Mirjam van Zuidam, Anne Moraal en Bart Dobbelaren. De muziek werd gecomponeerd door Frederik de Klerk. Extra redactie en montage werden gedaan door Emma Duchesne, Matthias van Gijsel, Raoul Gandolage en Pieter Bakker. Mixage door Sander Weemaas. Deze podcast werd gemaakt met steun van het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten en de Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs. Met dank aan Perspectief Herstelbemiddeling, Moderator, Radio Begijnenstraat en Stop het Nou. We hebben voor deze podcast met veel verschillende mensen gesproken over het begrip schuld. Hun namen zijn bekend bij de redactie en al hun stemmen zijn echt.